In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaart uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met debutantschrijver Maartje Willems. Ze heeft het boek Van Nu, Vanaf Nu Wordt Alles Beter geschreven. En het is net uit, vers, een week. En zelf omschrijft ze het boek als een handreiking naar de neurotische, faalangstige medemens die het ook allemaal niet weet. Een soort gids dus. En ze besloot te gaan schrijven nadat Oprah met haar show stopte. Haar raadgeefster viel weg en nu moest ze zelf oplossingen voor haar problemen zien te bedenken. Die pende ze vervolgens op papier. En in haar zelfhulpboek loodste je langs de kleine en grote vraagstukken waar we als dertigers allemaal wel eens mee te maken hebben. En dat doet ze met een flinke portie zelfspot en humor. Welkom, Maartje.
Dankjewel.
Het is je eerste interview, begreep ik.
Ja, ja? Ever.
Oké. Nou ja, dan kan ik nu nog niet vragen hoe bevalt het. Dat is best eng.
Ik vind het heel leuk.
Ja, goed zo.
Nee, maar ik vind het wel.
Is dit boek echt exclusief voor dertigers bedoeld? Of kan ik het ook nog aan mijn buurman van 40 geven?
Nou, ik denk dat het best wel aan de buurman... Ik sprak net de bewaker, of hoe noem je dat? En die was het ook aan het lezen en die wilde het verder lezen. En dat was echt geen dertigersmeisje, maar een man van 50. Ja, want... Zeg ik, Robert Vertonder hem te beledigen, hoop ik.
Ja, zo'n avondberoep doet dat met je, natuurlijk. Daar weet ik zelf alles van. Je schrijft inderdaad veel vanuit het vrouwelijk perspectief. Maar is het ook echt puur voor vrouwen geschreven?
Nou ja, ik denk dat er best wel wat universele eerste wereldproblemen voorbij komen. Bij mannen zijn natuurlijk vraagstukken als hakken dragen en zo niet echt direct van toepassing. Of in ieder geval niet bij de meesten. Ik denk dat er wel wat dingetjes in zitten die ook voor mannen wel gelden.
Want wat is jouw dilemma met hakken dragen?
Nou, het is niet zozeer een dilemma, het is meer dat je het... Ik wil het altijd graag, omdat het er gewoon mooi uitziet. Maar aan de andere kant denk ik dan aan de straten waar ik doorheen moet. En de pijn die je hebt aan het einde van een dag. En dan denk ik, dan kies ik toch uiteindelijk altijd meestal voor mijn sneakers. Tenzij ik echt een mezelf ertoe wil zetten, zeg maar.
Ja, gelukkig zijn ze nu ook in de mode weer, de sneakers. Dus hey, als Kim Kardashian het draagt, dan kunnen wij het helemaal. Je hebt het in het boek vaak over de hoge sociale verwachtingen en hoe Instagram daar invloed op heeft. Instagram is een social media app waar je alleen mooie foto's van jezelf deelt. Wat moeten we niet Instagram opheffen of...
Ja, ik vind het altijd een heel lastig iets. Datzelfde geldt natuurlijk voor Facebook en Snapchat. Voor al die sociale media waar je even op zit om de tijd te doden. Waar iedereen in de trein de hele tijd op zit. Aan de ene kant is het heel fijn om af en toe een beetje afleiding te krijgen. En je wil ook de hele tijd beelden zien eigenlijk. Of je bent het gewend. En aan de andere kant geeft het je steeds meer een soort domper, omdat je denkt, oh ja, die zit lekker op vakantie daar. Die is heel erg goed Dostojevski aan het lezen. Die heeft het hele huis net verbouwd. En ik zit hier eigenlijk maar een beetje met het gevoel van, ja, wat zat ik met mezelf aan? Ik heb nergens zin in. En ik zie er ook helemaal niet leuk uit. En al die twijfels. Maar als je dan zo'n Instagram erbij pakt, dan kun je wel weer even vluchten in een soort droomwereld. Dus het is eigenlijk een beetje dubbel. Maar ik denk dat het uiteindelijk op de lange termijn je niet echt van alle sociale media echt heel blij wordt.
Maar je zit zelf ook op Instagram. Ik volg je.
Ja, dat is waar. Maar het ligt nogal aan wie je volgt natuurlijk. Er zitten ook heel veel gewoon grappige accounts die ook zeg maar problemen wel bespreken en op een leuke, grappige manier. Dus het is ook wel een beetje wat je volgt. Maar wat me wel opvalt is dat je wel een soort van, ikzelf ook, je bent wel bewust met wat je plaatst. Het is altijd een soort zelfpromotie. Je wil jezelf niet op een bepaalde manier neerzetten. Als je drie keer iets verdrietigs hebt gezegd, dan wil je dat niet nog. Dan wil je wel een keer iets vrolijks zeggen, zodat niet de indruk wordt gewekt dat je. Je bent gewoon heel bewust van hoe je jezelf presenteert. En dat is gewoon. Ja, misschien een beetje vermoeiend of raar. Of, ja, dat maakt dat je op een hele rare manier naar jezelf en naar de omgeving kijkt eigenlijk.
En hoe ga jij daarmee om?
Ja, ik focus mezelf vooral op de grappige accounts en de vrolijke noten, zeg maar. Niet zozeer op de Instagrammers die echt gaan voor de beauty en de fashion. En ik kijk er wel eens op, maar dan, ja, ik weet niet, daar word ik niet echt heel blij van.
Ik snap het. Goed, we gaan door naar de levensvraag in onze doos, de open kaarten. Ik open de doos voor jou en je mag er één uitpakken.
Oké. Oh, ze zijn best zwaar. Het is een soort reuzetriviant.
Gelamineerd, ja.
Oh, vroeger maakte ik er altijd grapjes over toen ik stage liep. Dat ik alleen maar dit soort kaartjes aan het lamineren was.
Ja, ja, we hebben hele vlijtige stagiaires hier.
Heb je een levensmotto? Nou ja, weet ik niet. Het is altijd een beetje iedere keer wat anders. Maar onlangs is een moeder van een goede vriend van mij overleden. En haar levensmotto was vier het leven. En dat vind ik wel heel mooi. Om dat als levensmotto over te nemen, te lenen van haar. Omdat je zeker met dat soort dingen waar we het net over hadden, dat zijn natuurlijk hele onbeduidende vraagstukken. En zij stond heel positief in het leven en heel, ze was ziek en ze droeg het heel krachtig. En dat zou ik graag, dat heb ik wel van haar geleend, denk
Mooi.
Ik.
Mooi. En hoe heb je de publicatie van dit boek gevierd?
Dat is een goede vraag. Met vrienden en familie in een kleine borrelachtige setting.
Ja, dat klinkt heel goed.
Ja, het was heel fijn. Ja, ik wilde niet per se een presentatie of zo. Maar ik vond het wel leuk om te vieren, inderdaad. Mijn presentatie had ik een beetje het gevoel van alsof ik al iets... Ik dacht van ja, jullie moeten het eerst nog lezen. En dan komt er al zo'n presentatie. Dus ik vond dit wel prettig.
Ik snap het. Zullen we nog een vraag doen?
Ja. Oké, ik ga gewoon random iets pakken. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Ja, dat is een goede vraag.
Dit was je eerste boek. Wat kwam je tegen voor obstakels?
Ik liep vooral heel erg tegen... wat ik nou eigenlijk precies wilde. Dus wat ik nou eigenlijk precies wilde schrijven. Want je zei dat het een zelfhulpboek was. Maar dat is het eigenlijk niet echt. Omdat ik mezelf niet echt kan zien als een zelfhulpgoeroe. Of als iets wat je zou moeten volgen. Dat is vaak een zelfhulpboek. Ik bedoel, ik vind zelfhulpboeken heel leuk om te lezen. Maar vaak denk ik ook van, wie zijn deze mensen eigenlijk? En waar halen ze het recht vandaan om te zeggen, zo en zo moet je het doen. En dit is, als je tegen dit probleem aanloopt, moet je er op die manier mee omgaan. En dan denk ik, ja, aan de ene kant vind ik het heel prettig om zo'n handreiking te krijgen. Maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, waarom zeg je dat zo en waarom moet ik dat van jou aannemen? Dus daarin vond ik wel daar ben ik wel tegen een aantal wanhopige punten aangelopen.
Het is eigenlijk meer een knipoog naar het genre.
Ja, ja.
Van het zelfhulpboek.
Ja. Ja. Ja, en ik dacht ik. Dus ik denk meer dat de zelftwijfel, zeg maar, daar kan ik wel. Daar werd ik wel wanhopig van. Dat ik dan af en toe dacht van, waar ben ik mee bezig en voor wie? Maar goed, dan op een gegeven moment. Ik had heel veel plezier in het schrijven en in het. In het nadenken over waar ik het over wilde hebben. En dan ging ik weer opnieuw schrijven en dan gooide ik iets weg of zo. Dat lucht ook wel enorm op, vond ik. Om gewoon af en toe te denken, als je heel lang met iets bezig bent, om gewoon te denken, het idee is leuk, maar het werkt gewoon niet of zo. Ik kan ook wel soms heel ingewikkeld nadenken. Of dan heb ik iets waarvan ik denk, oh ja, dit is een heel leuk onderwerp. Maar dan denk ik, het is te ingewikkeld om... Dan heb ik niet duidelijk voor ogen, zeg maar, wat ik er nou precies mee wil. En dan slaagt het niet.
Wat was een onderwerp waar je niet uitkwam?
Even kijken, ik heb volgens mij iets met heel lang gezeten. Wat ik uiteindelijk weggegooid heb. Wat was dat ook alweer? Dat weet ik niet meer precies.
Nou, je hebt het zo definitief gewist, ook van je...
Ja, ik heb wel een heel mapje met dingen die... Een prullenbak, zeg maar, waar ik van alles in heb gezet.
Heeft het schrijven van dit boek nou je zelftwijfel verminderd?
Niet echt.
Nou ja, en moedig trok zij nog een kaart uit de bak.
Waarin lijk je op je ouders? Oh. Ja, in heel veel dingen, denk ik. Zal ik maar gewoon een paar dingetjes noemen?
Ja, ja, neem me mee. Uit wat voor nest kom je?
Uit een heel lief en uit een heel lief nest. Ik heb een zus en een vader en een moeder. En mijn moeder is heel zorgzaam en heel sociaal en heel onzeker, misschien ook wel een beetje, dat ben ik ook. En gewoon op een normale manier. En mijn vader is heel stil en rustig en in zichzelf gekeerd. Mijn moeder is meer naar buiten gekeerd. Maar ik heb dat in mezelf, herken ik dat ook allebei wel. Dat ik soms ben ik heel extravert en soms heb ik juist zin om gewoon met niemand te praten.
Vandaag ben je extravert, gelukkig.
Ja.
Ik heb geluk.
Ja.
Ja. Mooi.
Nog een nieuwe?
Mm-hmm.
Oké. Welk moment zou je willen herbeleven? Is dat in mijn eigen leven of op aard? Ja, het is mezelf, want anders kan ik het niet herbeleven.
Anything goes na 12, dus kies een moment.
Wat een moeilijke vraag. Ik weet niet. Ik denk mijn middelbare schooltijd of zo. Dat lijkt me wel leuk.
Ben jij een van die 5 mensen in de hele wereld die wel een leuke middelbare schooltijd heeft gehad?
Ik heb best een hele leuke middelbare schooltijd gehad. In ieder geval op school.
En waarom was die zo onvergetelijk?
Ik had een hele leuke klik met heel veel, niet met heel veel, maar met een paar mensen met wie ik nog steeds bevriend ben. En ik heb voor 1 jaar, 4 VWO was dat. En dat was echt een geweldig jaar waarin ik in mijn herinnering alleen maar heb gelachen.
Wat voor soort puber was je, behalve dan een gelukkige lachende puber?
Ik denk wel een vrolijke puber eigenlijk. Ik was niet echt met jongens en dat soort dingen bezig. Ik zag wel bij vriendinnen, die deden dat heel erg. En dan voelde ik wel een beetje dat ik achterliep. Maar ik was daar verder niet echt veel mee. Ik vond het niet erg, zeg maar. Ik dacht meer van, oh, dat komt wel. En dus ik was meer bezig met de lol en proberen mijn hoofd boven water te houden met school, zeg maar.
Was je altijd al aan het schrijven, ook al in je puberteit, of?
Op de basisschool heb ik een keer een schrijfwedstrijd gewonnen. Daar was ik heel erg trots op. En ik heb ook alle literaire vakken, voor zover dat voor de middelbare school literair is. Nou, dat is zo literair als je het zelf maakt natuurlijk.
Nederlands.
Ja, en Frans en Duits en Engels. En dat vond ik wel altijd heel leuk, het lezen en het interpreteren van die boeken.
Was dit ook een grote droom voor je? Dacht je altijd al, ik ga boeken schrijven? Of?
Ja, ik wilde vroeger altijd actrice worden. En ik heb ook wel de auditie gedaan bij de toneelschool. Dat leek me heel. Maar ik dacht meer, de roem trok me heel erg aan. En op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, stel dat ik nou terecht zou komen bij toneelgroep Vinkeveen. Maar ik zou daar de prachtigste rollen kunnen spelen. Maar ik zou wel. Ik zou dan wel in een klein theater staan met misschien 3 mensen in de zaal. Zou ik het dan nog steeds willen? En dan dacht ik, ja, nee, dat lijkt me niet leuk. En toen dacht ik, ja, maar dan ben ik geen actrice, zeg maar. Dan ben ik gewoon iemand die in de spotlight wil en gewoon wil shinen. En maar ik denk, ja, ik wilde wel iets maken, zeg maar, denk ik. Of in ieder geval een verhaal vertellen. Dus dat heb ik uiteindelijk, dacht ik, ja, dan. Dacht ik van, ik wil dat niet, maar ik wil wel in het maken werken.
Maar je hebt nu net een boek uitgegeven. Wat als er maar 3 mensen in Vinkeveen dit lezen? Ben je dan nog steeds tevreden of zie je het dan als een teleurstelling?
Ja, dan ben ik zeker tevreden. Als die mensen, als ze het leuk hebben, of als ze het niet leuk hebben, als het iets met ze heeft gedaan. Weet je, dat als ze er een leuke avond of een avond mee hebben gehad waarmee ze op welke manier dan ook iets hebben gehad, dan ben ik er wel blij mee. Ja.
Ja, mooi. Zullen we nog een kaart doen?
Ja. Heb je tatoeages? Nee.
Nou, snel. En piercings?
Nee. Ja, oorbellen. Maar dat geldt niet echt, hè?
Oké. En nooit gewild ook?
Nou ja, ik vind het altijd heel mooi bij anderen. Maar ik kan zelf gewoon geen beslissingen maken. In ieder geval niet voor lange tijd, zeg maar. Dus dan, ik weet zeker dat, of ik weet niet zeker, maar ik denk dat als ik dan iets kies, dat ik dan na 2 jaar denk, ik weet niet. En dan moeten we iets anders overheen. En ik denk ook niet dat ik iets permanents zou willen. Zo'n piercing lijkt me nog wel wat, omdat dat ook wel weer dichtgroeit. Maar een tatoeage heb ik zelf niet echt behoefte aan, zeg maar. Maar wat niet wil zeggen dat ik het niet mooi vind. Want dat is niet alle natuurlijk, maar ik vind het wel echt mooi.
Ja, het is natuurlijk het risico dat het tijdsgebonden is. Een vriendin van mij die noemde de tribal tatoeage net alsof je een housebroek voor altijd aan hebt.
Ja.
Weet je, het leek destijds een goed idee. Maar wat waren we aan het denken?
Ja, ja. En ik heb ook niet zoiets van, oh ja, dit symbool of dit idee, of dat zou ik voor altijd bij me willen dragen.
Heb je al eens iets aan je uiterlijk gedaan waar je spijt van had? Een raar kapsel of?
Ja, ik heb een tijdje een pony gehad. En dat wilde ik per se. Omdat ik een soort Zooey de Chanel in mijn hoofd zou kunnen zijn. Maar ik heb gewoon echt heel niksig, ja, niet niksig, maar een beetje dunnig haar, zeg maar. Dus dat ja, dan heb je wel eens dat je dan, ik had het vroeger ook altijd met ballet, dat ik dan naar de juf keek en dan dacht ik, oh, wat danst ze mooi. En dan had ik zelf het gevoel dat ik ook zo danste. En dan keek ik naar mezelf in de spiegel en dan dacht ik, nope. Ik weet niet wat jij doet, maar dat ziet er niet uit zoals zij. En dat was een beetje hetzelfde als met die pony. Dat ik dan, ik dacht heel erg van, oh ja, ik zie er nu heel erg hip, leuk en gezellig uit. En dan keek ik in de spiegel en dan zag ik altijd net wat, dat het zo net niet, een beetje zo half verregend, een beetje zo lijzig, niksig zat, zeg maar.
Zit er een hoofdstuk in het boek over de pony?
Nee, geloof ik niet.
Dat niet. Nou, misschien in het tweede. Mag ik je hartelijk bedanken voor de komst naar de studio. Maartje Willems, je boek Vanaf nu is alles beter is nu verkrijgbaar. En we zien uit naar deel 2.
Dankjewel.